Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 115. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 115. De te zingen psalmen zijn psalm 101, vers 1, 2 en 3. Psalm 115, vers 2, 3 en 4. Nog een keer psalm 115, vers 5. En psalm 136, vers 26. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 115. Psalm 101, vers 1, 2 en 3. Psalm 115, vers 2, 3 en 4. Psalm 115, vers 5. Psalm 136, vers 26. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen met elkaar zingen van psalm 101 vers 1, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, en vers 2, ik zal met verstand de weg betreden der vromen, wanneer zult gij mijn bondschot tot mij komen? En ook vers 3, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen, geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. 101, 1, 2 en 3. Thank you. gemeente, wij openen Gods woord in de 115e psalm. Psalm 115, in verband met de behandeling van zondag 35 van de Heidelberger. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heiden zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel, dat die hen maken hun gelijk worden en al wie op hen betrouwt. Israël, vertrouwen gij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die de Heere vreest, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis Israël zegenen. Hij zal het huis Aarons zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden zijt den Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande den hemel, de hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij der mensen kinderen gegeven. De doden zullen den Heere niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen den Heere loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. En die willen we met elkaar lezen. Vraag en antwoord 96, zondag 35 van de Heidelberger. En dan is allereerst de vraag, wat eist God in het tweede gebod, dat we God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan in zijn woord bevolen heeft? Mag men dan ganselijk, vraag en antwoord 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vragen altijd 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, zij, want we moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen door stomme beelden. En dan moeten we maar denken aan wat we lazen op Psalm 115, de beelden die spreken, die niet zien, die niet horen, door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. En nochtans is God het doel van onze lof. Hij onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen en afgoon zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk waaraan zo snoot als stout. Gods eer wordt opgedragen, ook vers 3, ze hebben wel een mond, doch die niet spreekt, wel ogen, toch waaraan het gezicht ontbreekt. En ook vers 4, een hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan, hun voeten welgevormd, kan nimmer gaan, hun keel geen klanken geven, en dan ook hun maker deel in hun verachtelijk lot, die op hen steunt, misnevens en het genot van het duur geschatte leven. Psalm 115, 2, 3 en 4. gebed, ik lees u en jou nogmaals zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Wat eist God in het tweede gebod dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft? Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag en antwoord 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, terwijl zijn christen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijn woords wil onderwezen hebben. Gemeente, een beeld, waarom mag dat niet? Omdat een beeld naast de Heere komt te staan. Omdat dat beeld uiteindelijk de plaats van God inneemt. Omdat de ogen van de mensen en om het hart van de mensen op dat beeld gericht zal zijn. Als er geen beeld mag worden gemaakt, is dat om afgoderij te voorkomen. We hebben verleden week gehoord dat de Heere niet wil dat de mens op iemand anders vertrouwt. We hebben dat ook gezongen op Psalm 115. Israël, vertrouw gij op de Heere. Op niemand anders vertrouwt dan op de Heere alleen. En niemand anders zijn hart wijdt dan God alleen. De afgoderij in het Oude Testament, gemeente, werd door de Heere altijd vergeleken met hoererij. En wat is hoererij? Dat een vrouw van haar man afwijkt. Wat geeft dat een smart? Wat is dat een zonde? Wat is dat een schuld? Wat roept dat bedroefdheid op een toren op? En gemeente, wat roept dat bij de Heere op als wij ons hart wijden aan iets of iemand anders dan aan hem alleen en ons betrouwen vestigen op iets of iemand anders dan op hem alleen. Geen beeld. De Heere zegt het ook in deze zondagsafdeling. De Heere zegt het ook bij dit gebod. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, een naijverig God, een heilig jaloers God betekent dat, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gemeente, ik lees u dit hele gebed voor en jouw gebod voor en jou ook. Waarom? Opdat wij daarin ook zullen horen dat dus juist bij dit gebod de Heere wijst op de gevolgen van de zonden van de ouders, de gezonden van de vaderen, die gevolgen hebben tot in het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. Wijkt het voorgeslacht hier af, dan wijken de kinderen en de kleinkinderen nog verder af. Daarentegen, als het voorgeslacht hierin de Heere mag dienen en mag vrezen, dan belooft de Heere zijn zegen over de kinderen en de kleinkinderen. Dus daar is wel veel belang vanmiddag. Ook als het gaat om de behandeling van dit gebod. Geen afbeelding. Maar wij hebben geen afbeeldingen in de kerk nu. Dat zullen we straks nog moeten bezien. Gemeente, geen afbeelding. Op zichzelf zouden we zeggen, dit gebod is duidelijk genoeg. En er hoeft eigenlijk niets over meer gezegd te worden. Geen afbeelding van God. En geen afbeelding van iets in de hemel, of iets op de aarde, of iets in de waten onder de aarde, om dat voor onszelf op te richten en om daarvoor te buigen en dat eer te geven. Gemeente, toch blijkt wel ook in zondag 35 dat de Eusinus en Olevianus, opstellers van de catechismus, daar drie vragen en antwoorden aan hebben gewijd, omdat blijkbaar ook in hun dagen dat niet onomstreden was. In de Rooms-Katholieke Kerk, ik heb dat vorige week ook al kort genoemd en ik noem het nu weer, leeft nadrukkelijk de gedachte dat je de ware God, de God van Israël, de God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, dat je die wel zou mogen afbeelden om op die wijze hem beter te kunnen dienen. En dat dus dit gebod, dit tweede gebod, alleen geldt voor de afgoden. Je mag van de afgoden geen afbeelding maken, maar dat geldt niet voor de Here. En gemeente, dat is een groot gevaar. Dat was het toen, dat is het nog. Want ik zei het al, dat beeld dat neemt de plaats in van God en komt uiteindelijk tegenover God te staan. We moeten daar zeer nadrukkelijk afstand van nemen. Geen beelden in de kerk en geen beelden in onze huizen en geen afbeeldingen, maar we denken ook aan kunstenaars, aan schilderijen in musea. En we denken ook aan architecten die soms een kerkgebouw bouwen. In vroege dagen zag je dat wel. Daar is nodig, nadrukkelijk, dat we daar grote afstand in hebben. Waarom? Wel, gemeente, niet alleen omdat dat beeld de plaats inneemt van God, maar hoe zou ooit een mens, hoe zou ooit een mensenkind zich een beeld kunnen vormen van God in de hemel? De Heer heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Enigerlei wijze vertoonde de mens het beeld van God voor de zonval in het paradijs, toen de mens geschapen was in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dat beeld zijn we zelf al verloren. En als we dat beeld dat we in enigerlei wijze van de Heer hadden zelf verloren zijn, hoe zouden we dan de Here kunnen afbeelden? En hoe zouden wij die schepselen zijn van zijn hand? Hoe zouden wij God voor ogen kunnen stellen? God is een geest, lezen we in de Bijbel. Daarom moeten wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Welke afbeelding moeten we maken van de eeuwige God? En van de hemelse God? Van die God? Toen de Heere Mozes iets liet zien en Mozes zich verborg achter de steenrots en de Heere voorbij ging en hij daar zag de achterste delen van de Heere, mij zal geen mens zien en leven. Gemeente, wie kan de Heer ooit afbeelden? Die God die niet geschapen is, hoe zal die door een beeldenis van een schepsel kunnen worden voorgesteld? Dus dat is al gans en al onmogelijk. En niet alleen God zelf, maar hoe zouden wij eigenschappen van de Heer ooit kunnen afbeelden? Hoe zou u de heiligheid en hoe zou u de gerechtigheid van God kunnen afbeelden? Hoe zouden we zijn almacht en zijn alwetendheid kunnen afbeelden? Waar we onszelf niet eens een voorstelling van kunnen maken. Want het is dat de Heer almachtig en alwetend. Hoe zouden we zijn barmhartigheid en zijn goede tierenheid en zijn liefde ooit kunnen afbeelden? Ja, zegt u, maar in de Bijbel lezen we toch dat soms op een mensvormige wijze over de Heer wordt gesproken. Dat over zijn hand wordt gesproken en dat over zijn oog wordt gesproken, over zijn oor wordt gesproken. En we lezen ook dat de Heer met een vader wordt vergeleken. En ja, gemeente, dat is waar. Opdat daarin ook enigerlei wijze een besef zouden hebben van de Heer, maar dat is altijd in woorden uitgedrukt. Dat kunnen we niet, dat kunnen wij daarin niet voor ogen stellen. Daarin mogen we ook in de prediking, daar mag u in de opvoeding, en daar mag ook in uw gebed, daar mag worden nagepreveld en nagesproken wat de Heer heeft gesproken in zijn woord. We kunnen het nooit afbeelden. Gemeente, we zullen eens, dat mag voor de kerk die zaal wordt gelden, dat mag eens zijn wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat zal de Heer openbaren voor degene die hem vreest. Geen afbeelding van de Heere, gemeente, wij kunnen dan de Heer alleen maar onteren. En we kunnen de Heer alleen maar beledigen. En we kunnen de Heer alleen maar tekort doen. En te klein, hem te klein maken. Mag je nou, dat is misschien ook wel een vraag, mag je nu de Heer Jezus wel afbeelden? Mag nou, als nou een meester of juffrouw op school vertelt, mag ze nou wel een plaat laten zien, bijvoorbeeld van het kruis, met daaraan de Heer Jezus? Mag er bij wijze van spreken in een boek een afbeelding staan van de Heer Jezus? Want, zo zeggen wel mensen, de Heer Jezus is mens, God heeft onze menselijke natuur aangenomen. En de mensen in zijn dagen, die hebben hem toch ook gezien. Maar gemeente, probeert u maar ergens in de Bijbel te lezen op welke wijze de Jezus eruit gezien zou hebben. En daar komt u niets over tegen. Niet over zijn lengte, niet over de kleur haren, de ogen. Het is bijna te onheilig dat ik het zeg. Maar u leest daar niets over. En heeft de Heer zijn heilige en heerlijke bedoeling mee. Opdat wij daar niet een verkeerd beeld over zouden hebben. Ja, de kerk mag hem gaan zien. Als de Christus aan het kruis hangt. En mag belijden nochtans dat hij blank en rood is en de banier draagt. Over 10.000 en mag het belijden dat alles aan hem gans begeerlijk is. Hij mag zijn heerlijkheid aanschouwen, dat wel. Maar dat is anders. Dat is in zijn genade, dat is in zijn goede tierenheid. Dat is in zijn liefde, in zijn gunst. En we kunnen nooit ook, en we moeten ook maar nooit aan meedoen, een afbeelding van de Heer Jezus maken. Houd het uit uw huizen. En gemeente, houd u aan het woord, waarin de Heer zegt, God is een geest. En daarom moeten wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Gemeente, ook de prediking. Daar hoop ik zo nog iets meer van te zeggen. Is de prediking van het woord van God. Ik las in het RD van gisteren nog dat iemand zegt, ja, een kerkgebouw moet al een preek zijn. We mogen wel zeggen, de tempel, dat was een huis Gods. Waar de Heer woonde te midden van zijn volk. En een kerk, dat is een plaats waar de Heere is, te midden van de zijnen, waar de psalmen klinken. Daar is de Heere aanwezig, waar twee of drie in zijn naam bijeen vergaderd zijn. Daar is de Heere aanwezig. En waar in zijn naam het woord gepreekt wordt, overeenkomstig het woord van God, daar is de Heere aanwezig. En dan mag de kerk ook een geheiligde plaats zijn. Maar gemeente, ook van dit gebouw zal gelden aan de Almeloze. Niet één steen zal op de andere blijven. En we denken ook aan de synagoge. U leest daar niet van hoe die eruit zag. Wel van de tempel. Daar woonde de Heer te midden van zijn volk. Daar vond de bediende en verzoening plaats. Van de synagoge leest u niets. En daarmee zeg ik niet dat een kerk geheel en al onbelangrijk is. Het is een godshuis en daarom moet dat ook. Dan moet ook iets van de eerbied en ook iets van de waardigheid gevonden worden. Maar geen uiterlijk vertoon. En gemeente, dat geldt ook voor de prediking. Het woord Gods moet klinken. Niets anders dan het woord van de Heere. Waardoor de Heere spreekt. Niet een mensenwoord, maar het woord van God. Ik las de prediking, is de aanbidding van God. Gemeente, maar nu lezen we. Niet alleen dat de Heere, dat God niet mag worden afgebeeld, nog God de Vader, nog God de Zoon, nog God de Heilige Geest. Dat lezen we in vraag en antwoord 96, dat wij God in geenderlei wijze afbeelden, op geen andere wijze vereren, dan hij in zijn woord bevolen heeft. Maar we bestrekken dan ook 97 bij vraag en antwoord 97, maar mag men dan ganselijk geen beelden maken? Het antwoord luidt dan eerst: God kan en mag in geenderlei wijze afgebeeld worden. Dus u mag God, we mogen God nooit afbeelden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Dus mogen wij, want als we dat horen, als we dat zondag aan zondag horen, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, dan zouden we kunnen zeggen, nou ja, mag je dan wel iets afbeelden? Mag je dan wel een foto maken van een zonsopgang of een zonsondergang? En mag je als het ware wel een schilderij maken van een bos of iets anders of van een dier? En mag je wel een foto maken van elkaar? En mag je wel een portret van een overledene in uw woonkamer hebben? En mag je wel in de consistorie, heb dat misschien wel eens gezien, dat de kinderen ook wel eens gezien, dat daar de overleden predikanten ook een afbeelding van zijn. Trouwens ook nog van de levenden, moet ik wel eerlijk zeggen dat ik dat zelf altijd van de overledenen kan ik het beter begrijpen, altijd alsnog van de levende dienaren van het woord. Maar goed, die gewoonte is er. En dan denken we ook aan wat er staat in de Hebreeënbrief. Dat ook degene die voorgegaan zijn, dat ook hun gedachtenis ook mag blijven. En dat ook op de uitkomst van hun geloof mag worden aanschouwd, dat dat mag zijn. Maar mag dat dan wel? Want er staat hier niet wat onder de aarde is, nog van hetgeen in de water onder de aarde is, nog dat boven in de hemel is. Ja, daar mag wel een foto van iemand in uw kamer hangen. Daar mag wel, ook gemeente, daar mag wel een afbeelding van een zonsopgang, of daar mag wel iets wat uit de natuur is, dat mag wel worden afgebeeld in een schilderij of in een tekening, of in een foto, op wat voor wijze dan ook. En je ziet ook wel eens in consistories dat je van de reformatoren of van oudvaders een portret ziet hangen. Gemeente, dat mag wel, maar niet om te eren, niet om ervoor te buigen, niet om te aanbidden. En niet om te verheerlijken. Weet u waarom het wel mag? Bijvoorbeeld een foto van overledenen. Om de Heere te danken voor wat hij gaf in iemand. Aan ons. Eigenlijk om daarin ook nog op de Heere de eer te geven. En op de Heere gericht te zijn. Uit dank, ook uit liefde. Opdat we ook onze overleden niet zouden vergeten. Niet zouden vergeten dat ze ook in onze gedachten met ons zijn. En uit achting. Maar niet om te eren. Niets mag worden afgebeeld om dat eer te geven. Waarom niet? Omdat dat op de eer des Heren in mindering komt. We mogen alleen God dienen. En u staat erbij, gemeente, maar de schepselen in vragen op 37, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Gemeente, wij mogen nooit een mens vereren. We weten allemaal wel, denk ook wel de kinderen wel, en de jongeren en de ouderen. En dat is al ruim een eeuw geleden, bijzondere ontstaansgeschiedenis van de gemeente. Je waarde heer Van Leeuwen, hebt allemaal wel een boek ook van hem in uw huis, Preken. En daar mag de Heere in worden gedankt voor wat hij wilde geven. Maar daar mag geen spoor van eer en verering zijn. Want dan komt dat in mindering op God. En dan mag dat ook nooit, we zouden zeggen, de plek van Gods woord innemen. Want dan komt dat in mindering op de ere van God. Het waren ook mensen. ook Godvrezende ouderlingen, Godvrezende vader of moeder of grootvader of grootmoeder, of een dienaar des woords die misschien wel in uw leven de woorden Gods heeft mogen spreken, uiteindelijk moeten zij vergeten worden. En moeten ze wegvallen. En blijft de Heere alleen over. En u staat er ook achter of God daardoor te dienen. En dat is gericht ter Rooms-Katholieke Kerk in. En want die zeiden de beelden, wel die zijn nou voor de leken. En dat helpt ons om God daardoor beter te dienen en te eren. Nee, we mogen en we moeten de Heer alleen dienen op die wijze. Zoals de Heer ons in zijn woord heeft bevolen. En gemeente, dan denken we aan de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, wat een heilige, een bijbelheilige en een andere heilige. Tot wie gebeten wordt. Denk maar aan Luther. Toen hij bad dat hij niet door het onweer getroffen zou worden. Hoe hij aan Anna, de heilige Anna, beloofde dat hij monnik zou worden. Het is verering van een mensenkind. Men ging tot ze bidden, men ging ze vereren, men ging ze aanbidden, men ging ze danken. Als u in Geesteren komt, u zou eens bij zo'n spreken niet om de kerk op zondag te bezoeken of op zaterdag. Maar u zou als het ware eens een voet binnen moeten zetten en moeten zien hoe daar ook in een boek tot Maria wordt gebeden, mensen gebeden tot Maria richten voor een operatie en erna en Maria weer danken. En er wordt geen woord gewijd aan God en geen woord gewijd aan de Heer Jezus. In 2023 gebeurt het nog de verering van een mens die zelf door genade moest zalig worden en de plaats inneemt van God. En daarom, gemeente, lezen wij van Gideon, van Hiskia, van Josia in hun dagen. En dat ging niet om Mariabeel, dat is duidelijk. Maar dat ze al de afgoden wegdeden. En dat de Heer zijn volk op het hart pond. In Psalm 115, dat de afgoden niets betekenden, niet konden spreken, niet konden zien, niet konden handen, hun voeten kunnen niet gaan. Hoe schoon ook gevormd, ze kunnen niets betekenen. En we denken ook aan wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. Het gepredikte woord van God, daardoor spreekt de Heere. En daardoor wil de Heere werken. En gemeente, komen we vanmiddag bij de belangrijkste vraag, 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Weet misschien wel hoe in de Rooms-Katholieke Kerk tot in de dagen van de reformatie, dat is in onze dag ook anders. Maar daar het kerklatijn was, de mensen verstonden er niets van. En dat men dan beelden in de kerk had en zei dat zijn de boeken voor de leken. En dat dan ook wel voorkwam dat men bepaalde dingen ook afbeelden, dingen ook uit het leven van de Heer Jezus, uit het lijden van de Heer Jezus, zodat de mensen er toch iets van konden volgen. En de preken die gehouden werden, ach, vaak maar een minuut of 20, het woord stond niet centraal, maar het beeld stond centraal en het sacrament stond centraal. En gemeente, dat is nu ook een gevaar in onze dagen. Dat de Heere door de prediking van zijn woord, door de dwaasheid van de prediking, de levende verkondiging van zijn woord, dat de Heere de zijnen wil onderwijzen, zondaren wil zalig maken, zondaren wil leren en zondaars harten wil bekeren. En zielen wil vertroosten. En mensen schulden wil stellen. Maar ook in de vrijheid wil stellen. Door door de prediking van het woord dat de Heer dat wil doen. Door een mensenkind op de kansel die als het ware tussen de hemel, tussen de aarde staat. Maar een mens die zelf ook moet sterven. En een mens die ook zelf van genade moet leven. En een mens ook die zelf niet voor God kan bestaan. Maar het heeft God behaagd. Die wijze. Door de profeten in het Oude Testament. En door de apostelen in het Nieuwe Testament. En onze dagen nog door de dienaren van het woord en door de kandidaten. Mensen die geen mond hebben om te spreken. Die met Mozes moeten zeggen dat ze niet wel ter tale zijn. Een gemeente die door de Heere moeten worden onderwezen. Geroepen zijn om het woord die niet maar zomaar op de kans zou mogen staan. Om wat uit hun leven te vertellen. Om een verhaaltje te vertellen. Of hun eigen gedachten naar voren te brengen. Het woord dat moet onderzocht worden, moet bestudeerd worden. Dat moet in de studeerkamer voor Gods aangezicht mee worden verkeerd. Dan moet de stem van de Heer gehoord worden. Om dat door te mogen geven. Eerst als het goed is zelf een zegen te ontvangen. En daarna daarover te spreken. Gemeente, als daar een dienaar komt. En er is geen voorbereiding. En er wordt zomaar wat gezegd. Dacht u dat dat voor de eeuwigheid wat uitwerkt? Het prediken van het woord van God. Niet onze verhalen, niet onze gedachten, niet onze gedachtenspinsels, niet onze ervaringen. Ach, het kan misschien wel even iets nalaten, maar het laat voor de eeuwigheid niets na. Een schat, zegt de Heer, in aarden vaten. Daar bewaarde men vroeger een schat in. In een aarden vatten, als men dan die schat weer opdolf uit de grond en men wilde bij die schat komen, dat aardevat, dat moest men dan stuk slaan. En zo is een dienaar van het woord als een aardevat. En de Heer legt daar zijn schat van zijn woord in om dat te ontvouwen. Om dat te prediken. De dwaasheid, de prediking. De Heer heeft een dwaze weg uitgezocht. Maar een heilige weg in zijn eigen ogen. Dat hij door een mensenkind het woord laat prediken. Alzo spreekt de Heer. Gemeente, de levende verkondiging zijns woords. Dat wil de Heere gebruiken. Tot heil en zaligheid van zondaar. En dan zien we om ons heen. En u ziet dat vaak ook wel in kerken. Die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. En dan zie je dat er verloop van tijd een renovatie plaatsvindt. En dan zie je dat de kerk, de kansel gaat dan vaak naar de hoek van de kerk en liturgisch centrum wordt uitgebreid aandacht voor een avondmaalstel en uitgebreid aandacht voor het doopvond en uitgebreid aandacht voor andere dingen. En dan komt de plant in de kerk en noemt u maar op. En de preken moeten korter. En gemeente, de preken moeten actueler. En de preken moeten kinderen de jeugd begrijpen. En de preken die moeten slaan op deze tijd, daar moet je ook door de weeks wat aan hebben. Gemeente, de levende verkondiging van zijn woord. Het woord van de Heer. Gisteravond was ik bij jongeren. En daar ging het ook over dat bijbelse onderwerpen in onze dagen actueel zijn. En daar gaat het ook over dat soms inderdaad actualiteit in het licht van Gods woord bezien mag worden. Daar mag op een jongerenavond zeker aandacht aan worden gegeven. En iemand die stelde ook de vraag, er zijn er toch dingen waar de Heer in zijn woord toen niet zo duidelijk over sprak. En dat niet altijd zo makkelijk is om in onze dagen dat te vertalen. Dat is waar. Dat is waar, daar kan op een jongerenavond over gesproken worden. Gemeente, maar op de zondagen klinkt het woord van de Heere, dat wordt u gepredikt. Dat wordt u uitgelegd. En dat wordt toegepast naar uw hart. En daar moet de Heer in meekomen. En zal het zijn tot zaligheid. En dan zal het zijn dat een kind in de kerk heel veel over het hoofd heen gaat. Dat was vroeger ook zo. Ik telde ook de hoefjoetjes in de kerk en ik telde ook de pijpen van het orgel en noemt u maar op. En toch mag je zeggen dat er soms al een woord voor je bij was. En toch mag het zijn dat je soms al op de leeftijd van 10 jaar de stem van de Heere mag horen. Soms nog vroeger en nog eerder. De levende verkondiging van het woord van de Heere. Dat is een heilige zaak, gemeente. Dat is de bediening der verzoening. En daar moet u bij blijven. En daar moet uw kinderen voorgaan. En dat is een zaak waarin ook de jongeren moeten worden geoefend. De kinderen worden geoefend. Een kind zal niet alles begrijpen. Een jongere zal niet alles begrijpen. Een dominee begrijpt nog niet alles. Maar er is zo nodig in dat het woord ook in onze huizen, onze kinderen wordt voorgelezen. Dat u dat zelf wil lezen, dat u het woord zelf ook, dat het onderzoekt, dat u met dat woord leeft, dat u volgens aandacht verkeert. En dat u leert om naar de stem van de Heer te horen, te luisteren. De levende verkondiging van zijn woord. Gemeente, wij hebben niet voor niets, en ik noem het maar weer opnieuw, ook bij deze zondag gelezen, dat de misdaad der vaderen bezoekt wordt aan de kinderen. Aan het derde en het vierde degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben. En mijn geboden onderhouden. Waar hier wordt afgeweken, wijken uw kinderen en kleinkinderen en het daaropvolgende geslacht nog verder af. En er zijn de voorbeelden legio. En ik heb wel eens gedacht, die bedreigen Vriezenveen niet. Maar ze bedreigen Vriezenveen ook. Zeker ook in onze dagen. Moeten we daarvoor vrezen. Gemeente. En we spreken daar ook wel eens over. In onze jonge jaren, de kerk. Jaren 70, 80. Waar mijn vader in die dagen ook ouding was. Waar een van mijn voorgangers, dominee Heikamp, ook als kandidaat wel preekte. In die kerk is de ontwikkeling nu zover dat in het beleidsplan van die kerk gesproken wordt over de vrouw in het ambt. En gesproken wordt over het homohuwelijk. Althans, daar wordt over nagedacht. En dat onder de noemen van de Gereformeerde Bond. Gemeente die ik zelf rond 2000 diende. Groot deel daarvan ging mee naar de PKN. Wordt nu gesproken over andere liederen in de kerk dan psalmen. En zo kunnen ontwikkelingen heel snel gaan. En het was ook een kerk waar in vroege dagen wel gesproken werd over dominee Dorsman die daar preekte, dominee Wijnmaal uit Staphorst. Maar zo snel kunnen ontwikkelingen gaan. Als wij niet blijven bij het woord Gods. En bij de zuivere bediening van het woord van God. Ik meet ook dat bij de zuivere bediening van het woord van God. Waarbij we niet afgaan op wat mensen een oordeel erover vellen. Maar wat de Heere zegt in zijn woord. En wat zegt de Heer in zijn woord? Dat dat gepreekt moet worden. Bekering en vergeving. Van zonde de Heer Jezus zijn discipelen uitzond. Zond hij ze uit met het bevel van bekering en vergeving. Wat moet u gepreekt worden? Ene naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten zalig worden. Wat moet ons gepreekt worden? Dat er twee wegen zijn. De brede weg waarop wij van nature wandelen. Dat we overgezet moeten worden. Op de smalle weg, dat de Heer dat van ons eist, dat de Heer dat van ons vraagt, maar dat de Heer dat ook zelf doet. Wat moet ons gepreekt worden? Dat wij 3 stukken moeten kennen om het troost te leven, zalig te sterven, hoe groot onze zonden en ellende zijn, hoe we daarvan verlost zullen worden en hoe God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. En alles wat daaraan toegevoegd wordt, gemeente, dat verduurt de eeuwigheid niet. En alles wat daarop in mindering komt, oh, dat is tot ons verderf. Daar mogen we niets aan toe en daar mag u niets aan afdoen. Opdat u onder de prediking van het woord en jou alles uit handen wordt geslagen. en je verloren zondaar een schuldenaar voor God zult worden. Voor de Heer moet buigen in het stof. En er maar één vraag overblijft die in ons hart gaat branden. Hoe word ik met de Heer verzoend? En hoe krijg ik vergeving van mijn zonden? En hoe zal ik zalig worden? En er voor ons maar één naam overblijft. Van de Heer Jezus Christus. Waardoor wij moeten zalig worden. Die borg. Die zaligmaker. Uiteindelijk is de prediking dat. Dat u het Lam Gods wordt aangewezen. En dat Hij u voor ogen wordt gesteld. Zie het Lam Gods. De zonde wereld wegneemt. Dat u wordt gepreekt. En ons mag worden voorgehouden. Dat hij de wet vervuld heeft die wij hebben overtreden. Dat hij gestorven is aan het kruis. Dat hij opgestaan is en dat hij alles heeft verworven. En dat hij alles wil schenken aan de verloren zondaar. Tot zaligheid, tot verzoening met God. En tot eeuwig leven. Dat u het in hem zult vinden. En dat er een eis is om hem te geloven, maar gemeente, dat ook dat geloof alleen Gods gave is. Dat is Gods gave. Dat is nooit ons werk. Gemeente, onder de prediking wordt u schuldig gesteld. Maar onder de prediking wordt u ook vrijgesproken. En gemeente, we lazen het op Psalm 115. De afgoden, ja, die konden niet helpen, maar we lazen daar ook achter, gij lieden die de Heere vreest. Dat is de levende bediening. Dat is de vrucht van de prediking. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis Israël zegenen. Hij zal het huis Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen. De kleine met de grote. De Heere zal de zegen over uw lieden vermeerderen. Over uw lieden, over uw kinderen. Dat moet de vrucht van de prediking zijn. Dat we de Heere zullen vrezen. En dat u in alles voor tijd en eeuwigheid op hem betrouwt. Hij is hun hulp. Hij is hun schild. Gemeente, dat mag er nog zijn in ons leven. En hoe lang zal het er zijn? En dat we dat ook tot ons nut en tot heil en tot eer van de Heere als een kostbare zaak zullen achten. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zondaren zalig te maken. We leven in een beeldcultuur. We leven in een tijd waarin ook, we zouden zeggen, de biemers in de kerk komen. Maar uiteindelijk zal dat een menshart niet veranderen. Maar de stem van de levende God in ons leven. De doden zullen horen. De stem van de levende God. Die zullen leven. Gemeente. Hebt u de stem van de Heere al mogen horen in uw leven? Mag je al bij name genoemd zijn? De Heere kent mij. De Heere weet wie ik ben. En de Heere wil met mij van doen hebben. En de Heer wil zelfs mijn zonden vergeven. En wil mij zalig maken. Tot zijn eer. Wat een zegen. Als we zo in Gods huis mogen verkeren. En als het zo mag zijn. De ogen naar het gebergte heen te slaan. Van waar we dag en nacht. Des hoogste bijstand mogen verwachten, dan is onze hulp van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Dan bent u wel bewaard. Dan kunnen wij getroost de tijd horen. Dan kunt u de eeuwigheid tegemoet reizen. Met die God en het woord van God. Wat dan bestaat en wat vergaat, maar het woord onze Gods, dat bestaat in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 115, vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is een hulp, een sterk en al hun eer, een schild dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Aarons geslacht. Hij is een schild en hulp die in zijn macht zo menig werf deed blijken. 115, 5. Tenslotte willen we zingen van Psalm 136, vers 26, de 136ste psalm en daarvan het 26ste vers. dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.